wil een beetje gaan spreken. Ik voel het net wat kouder worden, maar als het goed is gaat zo de verwarming wel weer even aan, denk ik. Dat is even het knopje drukken ervoor, maar het is een beetje nog steeds zoeken met de verwarming, maar het gaat beter. En daar zijn we hartstikke blij om gewoon. Ik wil spreken over jij staat centraal met kerst. En misschien had je hem al even gezien op Facebook en doet dat even wat diep van binnen voor op Insta. Jij staat centraal met kerst. Is dat wel bijbels? Is dat geen dwaling? Is dat wel? Nee, het is geen dwaling, het klopt helemaal. Maar misschien heeft het zometeen wel even wat uitleg nodig. Maar echt, jij staat centraal met kerst en niets anders. Oké, toon is gezet. Ik wil je even, wie heeft de Bijbel-app op zijn telefoon staan van YouVersion? Ja, we hebben wat leuks. Want Bijbel-app YouVersion is begonnen met dat je ook bijeenkomsten in kunt voegen. Dus als je gaat, volgende sheet mag er even op. Als je gaat naar je Bijbel, als het goed is was een, sorry, dan mag die terug. Als je naar je Bijbel hebt en je gaat naar het menu, dan kom je daar tegen bijeenkomsten. En als je die bijeenkomst aanklikt, kom je als het goed is ook Connect 078 tegen. Zijn er mensen die dat gelukt is inmiddels? Je gaat naar menu. Of meer, of meer. Ja. Meer en dan naar bijeenkomsten. En dan kom je Connect 078 tegen. We zijn de tweede gemeente in Nederland die dit doet. Hebben we ook eens de primeur. Kijk. En daar staat de PowerPoint in. En daar kun je ook aantekeningen maken bij de preek. En als je die opslaat, heb je die altijd in je Bijbel-app staan. Het zorgt ook dat als je nog terug wil kijken, je de link naar YouTube hebt of dit met anderen kan delen of wat dan ook. Nou, we vonden dat wel een hele leuke feature om gebruik van te maken. Dus mobiel is geoorloofd. Als je hem daar maar voor gebruikt. Er is ook een bijbelleesplan in de gemeente wat gedaan wordt. Fabian leidt dat. Ook daar kun je lid van worden, met elkaar delen uit de Bijbel lezen. Maar we vonden het leuk om dit even te zeggen. Jij staat centraal met kerst. Ik wil spreken in het kader van Advent. Ik sprak over de zalving. Ga ik in januari mee verder, want dan ga ik spreken over de bekrachtigende zalving. Maar nu is het goed om ook even richting kerst te richten. En ik wil met je lezen uit Lucas 1. En dat mag je met me opzoeken. Of op je Bijbel-app, waar die dan automatisch toegevoegd is. En daar staat het volgende. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. De Bijbel is niet voor niets gedetailleerd. 1. De Bijbel noemt de naam van de engel die komt, noemt de streek en noemt de plaats. Dan zit daar ook iets in. Dat is niet voor niets. En dat is eigenlijk waar vaak ons kerstverhaal begint. En God stuurde de engel Gabriël. En Gabriël betekent, God is krachtig. Of, God is een man van kracht. En dat is eigenlijk, zijn naam was de boodschap die hij bracht in Galilea. En de boodschap die hij bracht naar Nazareth. God is krachtig. En eigenlijk was dat verloren gegaan, want het was eigenlijk al een tijd stil. En God leek heel ver weg. En God leek helemaal niet zo zichtbaar. En dan komt de engel Gabriël met de naam, God is krachtig. God, ik zou willen zeggen, God wil zijn kracht opnieuw laten zien. God wil opnieuw zichtbaar worden. De kracht van God gaat naar Galilea, gaat naar Nazareth. En daar begint ons kerstverhaal. Weet u wat Galilea betekent? Het heeft twee betekenissen. Circuit of renbaan. Eigenlijk waar een route wordt gelopen. Maar het is ook waarschijnlijk een afkorting van Galil HaGoyim. Perfect Hebreeuws, vindt u niet? U weet toch niet hoe het klinkt, dus het klinkt gelijk goed zoals ik het zeg. Tenzij er mensen die hier Hebreeuws spreken. En volgens mij is er daar misschien wel een van Judas. Do you speak Hebrew? Judah? You're sitting there. Do you speak Hebrew? Yeah, I can. Did I pronounce it right? Yeah. A little bit. Oh, the stakes are high now. Maar welkom, Juda, de broer van Julio, die hier in Nederland zijn, is, bezoekt ons, bezoekt zijn broer en is er ook vandaag. En you're very welcome. And I will do my Hebrew the best I can. Yes. Maar dat betekent district van de heidenen. Het gebied van de heidenen. En dan is het mooie wat er gebeurt. God zendt zijn kracht naar het gebied van de heidenen. God wil zijn kracht laten zien waar zij hem niet kennen. Het gebied van de heidenen. En hij brengt het dan als eerste naar Nazareth. En dat is ook niet voor niks. Er is een uitdrukking, laten zien die terug ook in de Bijbel. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat is niet heel positief, hè, als ze dat zeggen. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? En dat zei men eigenlijk van, kan er iets goeds komen op het gebied van afkomst, opvoeding? Het geeft een beetje aan het beeld van wat de mensen daar hadden. Van nou ja, dat is toch echt wel wat minder gebied. En Nazareth was een heel klein, onbeduidend plaatsje waar bijna niemand woonde. En ik dacht, waar moet je dat mee vergelijken vandaag? En toen dacht ik, volgens mij is dat zoiets als Uppel in Nederland. Dat gebied. Kent er iemand Uppel? Dat is ook klein. Ja, dus iemand die Uppel kent. Maar kan er uit Uppel iets goeds komen? Ja, uit Uppel weet ik zeker dat er iets goeds kan komen. Toch, Joas? Ja. Dus. Maar zo'n plaatje waar iedereen van denkt, heb ik daarvan gehoord, Nazareth? Daar woont toch niemand? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Waarschijnlijk was het ongeveer 4 hectare groot. En stonden er hooguit 50 huizen. Volgens mij is het groter dan Uppel. Niet. Oké. Maar hooguit 50 huizen, een klein plaatsje. Als ze keken met de archeologische opgravingen, hebben ze geschat dat er zo ongeveer maximaal 400 mensen in Nazareth woonden. Maximaal 400, klein plaatsje. Stelt niet zoveel voor. Het was ook niet zo ontwikkeld, want ze hebben er geen enkele glazen voorwerpen gevonden, geen enkele ingevoerde producten. Dus de gedachte is eigenlijk dat Nazareth was afgelegen, het was geïsoleerd, had niet veel banden met eigenlijk de wereld daarbuiten. En dat was Nazareth. En daar komt de engel Gabriel heen. Dat je denkt, God, Nazareth of all places. Kom, Jeruzalem. Daar denk ik dat het moet gebeuren. Als u nou echt de wereld wil bereiken, laat het dan in Jeruzalem gebeuren. Dat kent iedereen, maar Nazareth. En toch komt de engel Gabriel komt naar Nazareth. En dan gaat het verder in vers 27. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En er zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel, hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is de 6e maand voor haar. Die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Het vervelende van dit stuk is dat we het zo vaak gehoord hebben. Meestal met mooie kerstmuziekjes erbij. De mooie lichtjes, kaarsjes aan. Dat het eigenlijk de kracht van dit stuk verloren gaat. En ik zou eigenlijk willen doen dat je even gewist, even dit stuk. En dat we het opnieuw gaan lezen. Met open ogen gaan lezen, wat staat hier nou eigenlijk? Want er gebeurt wat bijzonders. Maria. Maria is eenvoudig. Geen HBO of universiteit gedaan. Kan waarschijnlijk niet eens lezen of schrijven. Is nog een tiener. Dus heel belangrijk in haar plaats is ze ook niet. Dat je denkt, als je dan Nazareth kiest, kies dan in ieder geval iemand die er wat te zeggen heeft. Nog niet. God laat haar zwanger worden terwijl ze nog niet getrouwd is. Handig. In de tijd waarin zij leeft en in hoe de regels waren. Maria stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ze staat aan het begin van haar leven. Heeft nog niets bereikt of gepresteerd. Is eigenlijk gewoon nog op de achtergrond. En niet de eerste die je uit zou kiezen. En dan staat er, en dat is jammer hoe het in het Nederlands er staat, dan wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Weet je, dat is echt zo'n zin, zoals het daar staat. Het woordje, wees gegroet, dat gebruiken wij eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik vond het mooi, weet je welk woordje het Engels gebruikt? Rejoice! Die is wel wat krachtiger. Eigenlijk het woordje wat er oorspronkelijk staat is, wow, vandaag is een dag waarop alles verandert. Fantastisch wat er gaat gebeuren met jou. Wees blij, wees enthousiast, ga uit je stekker gewoon. Oh, die hadden ze nog niet toen. Maar wees blij, dat is eigenlijk wat de engel zegt. Voel je een beetje het verschil met ons? Wees gegroet. Die engel die zegt, ik heb iets voor je. Wees gegroet. En dan staat er begenadigde. Dat is ook zo'n woord wat we nooit meer gebruiken. Maar in het Engels staat het mooier vertaald. Highly favored one. En favored betekent eigenlijk letterlijk, je bent begunstigd. Je bent de eerste. Je bent bijzonder. Je steekt voor mij boven de anderen uit. Jij bent fantastisch. Mijn blik is op je. Het is bijna moeilijk om het goed in het Nederlands te vangen. Maar eigenlijk highly favored one zou kunnen zijn dat je in een groep kijkt en alleen die ene nog ziet. Degene voor wie je alles wil doen, aan wie je alles wil geven. Highly favored one. Dat is mooier dan begenadigde. En waarom zeg ik dit? Omdat we deze teksten zo vaak gelezen hebben, dat ze zo'n soort vibe krijgen. Maar eigenlijk wat God hier zegt tegen Maria is zegt, jij bent bijzonder. Je bent echt bijzonder. En dat was niet zo logisch door de plaats waar ze uitkwam, door de opleiding die ze had, door haar leeftijd, door haar kennis. Was het helemaal niet zo bijzonder dat iemand tegen haar zou zeggen, highly favored one. Jij bent bijzonder. En dan zegt hij ook nog, God is met je. Zo kijkt God ook naar jou. Kennen we dat? Beseffen we dat? Wij kijken soms naar waar we vandaan komen. Stelt niet zoveel voor. Wat we zelf vinden dat we kunnen. Hoe goed we zijn, voelen we ons vaak minder dan de mensen om ons heen. Voelen we ons soms misschien als een Maria, wie ben ik om dat te doen? Wat heb ik te brengen? Wat heb ik te zeggen? Ik vind trouwens dat wel grappig, als ik mijn nieuwe klas heb, aan het begin van het jaar, dan moet ik altijd hun namen weten. En dit doe ik trouwens ook altijd met ouders, maar ik doe het altijd als eerste met mijn klas. Dan zeg ik, jongens, ik wil je naam weten. En je allermooiste, beste eigenschap waarom ik zo'n mazzel heb dat ik jou in mijn klas heb. En vinden ze knetterlastig. Want ze hebben veel liever dat je vraagt, wat is je slechtste eigenschap? Zeggen ze, welke van de 10 wil je weten? Dit doe ik met ouders ook altijd. Zeg ik, wilt u even de naam van u en uw kind? En de allerbeste, mooiste eigenschap van uw kind, waardoor ik zo gelukkig ben dat ik uw kind dit jaar in de klas heb. En weet je wat er gebeurt? Ouders beginnen al te glimmen dan. Die lukt dat wel. En dat is echt leuk als ouders dan over hun kinderen gaan praten. Ik wil het dan helemaal nog niet over cijfers of wat dan ook hebben. Maar dan zeggen ze, ja, hij is zo leuk, zeggen ze dan. Hij is zo leuk. Zo aardig. En ouders gaan glimmen als ze dan over hun kind praten. Want zij zien het mooie. Maar als je die kinderen hebt, 2 dagen daarvoor, met dezelfde vraag, vindt het knettermoeilijk om te zeggen over zichzelf, ja, maar dit is mooi aan mij. Het is precies hetzelfde. Als God naar jou kijkt, ziet hij vaak iets heel anders dan wanneer jij naar jezelf kijkt. Als God naar jou kijkt, ziet hij his favored one. Zijn begunstigde, zijn speciale kind, zijn speciale dochter, zijn speciale zoon. En jij denkt, ja maar, zegt God, dat ben je. En ik denk dat als we leren kijken naar onszelf, naar hoe God naar ons kijkt, we veel meer durven te bewegen in datgene wat God voor ons heeft, dan wanneer we met een negatieve blik naar onszelf kijken. En dan zegt hij, God is met je. Weet je, en ik wil dat echt op mijn hart om dat voor morgen te zeggen. Voor sommigen is dit echt tot in het hart. Jij bent niet onbeduidend voor God. Jij bent voor God niet een van de vele christenen. Waar die zegt tegen een van de engelen, zoek eens even op hoe ze heet. Ik ben het even kwijt. Je bent niet een nummer in de scharen van christenen. Waar die misschien als je mazzel heeft, je gezicht herkent. En dit is wel hoe sommige mensen soms kijken naar God. Van ach, ja, ik ben er ook nog ergens. Op het moment, God kent je naam. Hij kent je gezicht. Hij kent wie je bent. Hij kent elke stap die je maakt. En hij zegt ook in Psalm 139, Psalm, ik heb je geweven in de moederschoot. Ik heb je gemaakt. En misschien hebben zoveel mensen gezegd dat je er niet mocht zijn. Of dat je een ongelukje was. Of word je zo vaak beoordeeld op wat je niet goed doet. Of wat je niet bent. Of wat er niet in je zegt. Maar God zegt, jij bent mijn favorite one. Ik heb je gemaakt in de moederschoot. En oh, ik zou je hoofd open willen maken. En de leugen die door de jaren heen daar gekomen is. Die zorgt dat je naar de achtergrond stapt. Die zorgt dat je eigenlijk jezelf niet durft zien. Ik zou hem eruit willen halen en mijn waarheid erin planten. Je bent mijn favorite one. Stap in de schijnwerpers. Stap naar voren. Dat is eigenlijk wat hij bij Maria doet. En dit geldt ook voor mensen van morgen. En dan zegt hij, Maria, je bent gezegend onder de vrouwen. En wat hij daarmee eigenlijk zegt, je hebt een bestemming. Je hebt een plek. Jij hebt iets wat vrucht gaat dragen door jouw leven heen naar de mensen om je heen. En ik geloof in elk leven. Als we gaan beseffen dat de favor van God, de goedgunst, de welwillendheid van God, dat je speciaal bent, als dat gaat indalen in ons hart, dat dan pas is dat we ook onze plek in kunnen nemen, dat je iets te brengen hebt van wat God in je gelegd heeft. Dan ben je namelijk niet meer bezig met hoe mensen naar je kijken of wat mensen van je vinden. Als ik de goedkeuring van mensen nodig heb, ga ik bewegen naar mensen zoals mensen willen, zodat zij mij gaan vullen met favor. En dat is heel vaak wat we doen. Want we verlangen allemaal naar favor, we verlangen naar goedkunst. En wat we heel vaak doen is dat we gaan lopen in het spoor van mensen, wat zij verwachten, zodat zij ons vullen. Maar vandaag vullen ze je en morgen breken ze je. Het is de één die jou nooit zal breken. Dat is God. En die zegt, keer je blik naar mij. You are my favorite one. En van daaruit, als we ons daarin laten vullen, ga ik in mijn bestemming wandelen. En ik wil dat wakker maken bij je. En God maakte dat wakker in Maria. En het is wel leuk wat er dan gebeurt. Want het staat er in vers 29. En toen ze hem zag, hij had dat dan net gezegd, raakte ze in verwarring door zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kan zijn. Dit is een mooi woord om te zeggen, waar gaat dit over? Waar heeft die man het over? Staat hij wel bij de goede Maria? Werkte zijn navigatie niet of zo, dat hij in Nazareth terechtkomt? Er komt hier nooit iemand. Wat doet die man hier? Eigenlijk, ze kan er helemaal niets mee. Met datgene wat hij in eerste instantie zegt. Waarom? Omdat de leugen dat zij waardeloos is en uit Nazareth komt, zo diep in haar leven ligt, dat ze eigenlijk omkijkt, zegt, staat er iemand achter mij? Tegen wie die het heeft? Het kan niet over mij gaan. En soms is de leugen als een kapsel om je heen, waardoor de waarheden van God niet meer binnen kunnen komen. En dan zegt de engel, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En dan staat in het Engels, favor came upon you. Zo mooi hoe het staat. Zijn goedgunst komt op jou. Waarom is zij in verwarring? De begroeting die de engel geeft, is zo anders dan hoe zij zichzelf ziet. Het matcht niet bij haar. En dus dat is wel het leuke, dan herhaalt God gewoon. Zeg ik het nog een keer. Maria, vrede zijn met je. Word maar rustig, want je hebt genade gevonden bij God. Ik zeg je nog een keer, zijn goedgunst is op jou. Hij ziet je. Je bent bijzonder en je bent speciaal. En over jou en mijn leven is dat precies hetzelfde. Want dit was het doel waarmee Jezus naar deze wereld kwam. Dat de liefde van God opnieuw tot in jou en mijn hart binnen zou komen. En hij zou zeggen, jij bent te kostbaar om je verloren te laten gaan. Dat was waarom Jezus kwam. Jij bent te kostbaar om je verloren te laten gaan. Als je geen favored one was, zou God dan zijn zoon hebben gegeven? Dan zou hij zeggen, pech, jammer, maak een nieuwe aarde, ergens anders in het heelal, groot genoeg. Beginnen we gewoon opnieuw. Nee. Zelfs toen wij een andere weg gingen, kon God niet loslaten dat wij zijn favored one waren. Zelfs toen we onze eigen weg gingen. En waarom zeg ik dit? Omdat sommigen denken, ja, maar mijn leven is helemaal niet op orde. En dit is niet in orde en dat is niet in orde. Het verandert niets aan het feit dat je zijn favored one bent. Hij zegt, maar daarom zond ik mijn zoon. En ik breek deze leugen over je leven. En dan gaat God verder. Of de engel gaat verder. En er staat er, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde worden komen. Maria had wel geleerd wat er in de Tora stond. Had geleerd over de profeten. Had geleerd over dat er een dag zou komen dat de redder zou komen. Ik denk dat zij dieper de woorden begreep die hier gezegd werden, Dan wij soms nu. En dat het in haar, God, door mij. U zoekt mij hiervoor uit. U wil door mij uw koninkrijk baan laten breken. U wil door mij uw zoon geboren laten worden. U wil dat ik uw zoon opvoed. U vertrouwt dit aan mij toe. Ik woon in Nazareth, hè. Ik ben nog hartstikke jong, niet eens getrouwd. U wilt het door mij doen? Ik denk dat dat het eerste was wat bij Maria naar boven kwam. Ik heb me ook wel afgevraagd, waarom koos God deze weg? Waarom koos God nou om het door een geboorte te doen? Het was ook mogelijk geweest om gewoon Jezus in één keer neer te planten op aarde, toch? Of is dit een rare gedachte van mij? Als God de hemel en de aarde kan maken, de zee kan splijten, heeft hij niet per se Maria nodig, toch? Ik bedoel, hij kan ook Jezus als een soort, zoals engelen kunnen verschijnen, ook zijn zoon kunnen laten verschijnen. Maar nee, hij wilde zijn zoon mens laten worden zoals wij. Dezelfde weg laten gaan. En hij wilde hem geboren laten worden door Maria. Hij zei, ik wil dat door jou ook het koninkrijk baan gaat breken. En hier zit een gedachte in. Door heel de Bijbel heen zie ik dat God zijn koninkrijk wil baan laten breken door mensen heen. Niet zonder mensen. God zoekt geen toekijkers in zijn koninkrijk. Hij zoekt koninkrijksbouwers. Mensen die het koninkrijk gaan door laten breken. God wil zijn koninkrijk zichtbaar maken door ons. Zoals hij daar eigenlijk mee begon met Maria. Zei, Maria, mijn zoon wil ik zichtbaar gaan maken door jou. Hier zit een gedachte achter. Hè? Hoe wordt de Zoon vandaag de dag zichtbaar? Door zijn gemeente, door jou en mij. Weerspiegelen we Jezus. En eigenlijk zegt hij daar, ik wil maar Jezus zichtbaar gaan maken door jou heen. En vandaar, jij staat centraal in, want waar staat jij voor? Jezus in jou. Jezus in jou staat centraal deze kerst. Het ging erom wie er geboren werd uit Maria. En beseffen we dat zoals God de Zoon van God geboren liet worden in Maria, God ook het koninkrijk vandaag de dag wil baan laten breken door jou en mij heen. Zijn Zoon zichtbaar wil maken door jou en mij heen. Dus niet ik sta centraal, maar Jezus in mij staat centraal. Dat is hetgene waar het om gaat. God gebruikt mensen. En hij kiest een onbeduidende vrouw. En ik geloof, hij kiest mensen vandaag. En wij zien altijd iemand om ons heen in wie dat beter kan dan in onszelf. Toch? Is dit herkenbaar of niet? Denk wat, die is beter. Die leest volgens mij meer zijn Bijbel. Die kan mooier bidden. Die heeft dit, die heeft dat. En dat God zegt, hou je mond nou gewoon even. Laat mij even. Ik zie het in jou. Ik zie het in jou. Ik wil jou gebruiken. Ik wil mijn koninkrijk door jou heen baan laten breken. Durven we dat te zeggen tegen onszelf? Heb je wel eens voor de spiegel gestaan? Ik doe wel eens een oefening met mensen die een slecht zelfbeeld hebben. Dan zeg ik, dan ga je thuis elke morgen voor de spiegel staan en zeg je, ik ben echt fantastisch. En mensen vinden dat soms heel moeilijk om te zeggen. Ik zeg, want je vader vindt je fantastisch. Jouw God vindt je fantastisch. Ik zou het echt afschuwelijk vinden als Lieke elke morgen naar beneden kwam en zou zeggen, pap, ik zie er niet uit, ik ben niet leuk, ik ben een achterlijk mens. En ik ben, mijn hart zou echt breken. Zou ik echt afschuwelijk vinden. En ik zou de hoofd open willen maken. En die leugen uit willen. En ik zou de beet pakken en door elkaar schudden. Niet te hard dan. Maar zeg Liek, je bent fantastisch. Je bent mooi. Je bent een kanje. Je bent het mooiste wat ik heb. Je bent de highly favored one. Naast de andere twee die net zoveel zijn. Anders krijg ik dadelijk discussie. Krijg ik dadelijk gelijk Joas op mijn dak. Hey, dat kan niet. Maar toch, als vader zou je het zeggen, hoe kan je dit zeggen over jezelf? Het is een leugen, het is niet waar. En als je deze leugen vasthoudt, zul je vastlopen in het leven. Je zult je gaan verbergen en je zult niet tot bloei komen. Maar ik zie in jou wat eruit kan komen, hoe mooi je bent, hoe fantastisch je bent. Wow, meid, haal die leugen uit je hoofd. Ik zou als vader alles willen doen. En zo spreekt God ook tegen jou. Gods verlangen is dat zijn koninkrijk baan breekt in jou. En het ligt niet aan God, maar geloof jij dat hij het wil doen door jou? Geloof jij dat Nazareth goed genoeg is? Dat jouw Nazareth goed genoeg is? Dat jouw afkomst goed genoeg is? Dat jouw kennis meer dan goed genoeg is? Om het koninkrijk baan te laten breken. En ik dacht, ik ga dat vanmorgen gewoon doen. Ik ga je uitdagen om een moment, je mag het schreeuwen of wat zachter, wat je wil. Maar gewoon eens tegen jezelf te zeggen, God wil zijn koninkrijk laten baanbreken door mij. God wil zijn koninkrijk laten baanbreken door mij. En sommigen zullen herkennen, dat doet iets hier. Dat doet iets hier. Maar hij wil het echt. Durf je dat te zeggen tegen jezelf? Ga ik je gewoon een momentje vergeven? Gewoon. Dat je tegen jezelf een moment zegt, tel ik af. En sommigen, je mag schreeuwen, je mag het zachtjes, maar durf je te zeggen, God wil zijn koninkrijk laten baanbreken door mij. 1, 2, 3. God wil zijn koninkrijk laten baanbreken door mij. Waarom laat ik je dit zeggen? Omdat ik dat leuk vind in kuddegedrag of zo? Dat iedereen dat doet? Nee. Weet je, de hele Bijbel zegt, woorden hebben kracht. De hemel en de aarde werden geschapen door woorden. En ik merk soms ook, als mensen iets over zichzelf moeten zeggen, wat ze diep van binnen niet altijd voelen, dat dat lastig is. Want woorden scheppen iets. En ik geloof ook dat je met woorden iets kunt herscheppen in je eigen leven. Waarom komt Gabriel met woorden naar Maria? Hij herschept iets in haar, wat zij zelf eigenlijk niet kent. Zij voelt zich onbeduidend, maar eigenlijk brengt hij nieuwe woorden in haar leven. En soms is dat ook goed om voor jezelf te doen. Dus laat het hier niet bij. Ik zou je eigenlijk willen uitdagen om minstens tot kerst elke morgen voor de spiegel te staan en zeggen, jij staat centraal met kerst. Dus, of eigenlijk Jim, Jezus in mij. Maar ook zeggen, God wil zijn koninkrijk laten baanbreken door mij. Durf dat eens tegen je te zeggen. Elke morgen, God wil zijn koninkrijk laten baanbreken door mij. Oké, belangrijk. En dan gaat het verhaal verder. Hè. Dan zegt de Maria zegt tegen de engel, hoe kan dat nou? Hoe zal dat mogelijk zijn? Ik heb geen gemeenschap gehad met een man. En de engel antwoordde tegen haar en zei, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Maria ziet geen mogelijkheden. En soms in het natuurlijke zien wij geen mogelijkheden in situaties. Zien wij geen mogelijkheden in ziekte, in problemen, in situaties op ons werk, in onze gezinnen of wat dan. En denken, God, hoe is het mogelijk dat hier iets in verandert? Dit kan toch niet? En zij brengt ook gelijk iets natuurlijks op. God, baby, man, vrouw. Zo gaat het meestal. En anders kan het niet. Dus ze gaat gelijk de natuurlijke kant op en denkt, dan kan het niet. Maar waardoor worden dingen wel mogelijk? Nou staat er, als de Heilige Geest over ons komt, worden de dingen die in het natuurlijke niet mogelijk zijn, worden wel mogelijk. Als wij doorbraken willen in dingen die in het natuurlijke niet mogelijk zijn, dan hebben we maar één ding nodig. Dat is de Heilige Geest, nou eigenlijk twee, de Heilige Geest die op ons is, over ons komt en dat de kracht van de Allerhoogste ons gaat overschaduwen. Dan gebeuren er dingen die onmogelijk zijn. En als ik de Heilige Geest op ons wil, betekent ook dat ik hem moet zoeken. Dat ik achter hem aan ga. Ik zeg, Heilige Geest, ik wil u laten kennen. Ik vond het mooi, Sifra, wat je net zei. Heer, ik heb nu een moment, spreek. Of zoals Bernard vorige week zei over Samuel, Heere, spreek, uw dienaar luistert. Zoeken we de Heilige Geest? Zoeken we hem? Hij is de spreekbuis van God in ons leven. Hij maakt mogelijk wat onmogelijk is. Daarom denk ik, meer van Gods Heilige Geest in dit huis. Want meer van Gods Heilige Geest brengt meer van Jezus. En meer van de Heilige Geest brengt meer van de Vader. Meer van de Heilige Geest. En dat betekent dat als ik hier ben, maar ook thuis of in de auto, dat ik wil roepen, Heilige Geest, vul mijn leven, spreek, beweeg. Want dan kunnen dingen die onmogelijk zijn, kunnen mogelijk worden. De kracht van de Allerhoogste overschaduwing. Ik dacht, wat dat eigenlijk is leren leven in de aanwezigheid van God. Zijn we ons bewust dat we elke dag leven in de aanwezigheid van God? Weet u, u denkt misschien dat u naar uw werk gaat, hè, en dat is waar, hè, en dat u in de atmosfeer van uw werk komt. Ik zou het anders willen zeggen. Uw werk komt in de atmosfeer van de Allerhoogste waar jij mee leeft. Die gedachte wel eens, God, we gaan hier naar binnen. Want u gaat met mij mee. En u gaat mensen raken. U beweegt in mensen. Dat als je in een vergadering bent, dat je zegt, God, u vult deze ruimte met uw aanwezigheid en met uw kracht. Zodat alles ondergeschikt zal zijn aan u, want ik ben hier. En ik verblijf in de schaduw van de Allerhoogste. Een andere manier van leven. Het is een ander besef van leven. Weet je, in de wereld was er geen plek voor God. Maria eindigt op een gegeven moment in een stal. Maar er was wel plek in Maria. Het is een gedachte die ik je mee wil geven. In de wereld was er geen plek. Maar er was wel plek in Maria. Soms zeggen we, er is ontkerkelijking. Vind ik helemaal niet zo interessant. Is er plek in mij om Jezus geboren te laten worden? Want omdat er plek was in Maria, werd Jezus geboren en veranderde de wereld. Ik wil niet kijken naar wat er om mij heen gebeurt. Ik wil er naar zoeken wie Jezus in mij is. Is er plek in jou en mij om Jezus geboren te laten worden? In Maria was er ook ruimte om Jezus te laten groeien. Ook daar wil ik een moment bij stilstaan. Want van een baby werd hij een kind. En van een kind werd hij een man. En van een man werd hij de zoon van God die wonderen en tekenen deed. Stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Is er een plek in jou en mij, niet alleen om Jezus geboren te laten worden. We hebben het hier zo mooi staan. Hè? Maar in sommige levens blijft Jezus dit. Klein, babytje, fijn. Babytje geeft ook wel goed gevoel. Soms 's nachts niet, maar meestal wel. En sommigen houden Jezus tot dit in hun leven. Een lief, klein babytje waar we gelukkig mee zijn. Waar we het fijn mee hebben, waar we het goed mee hebben. Maar mag Jezus ook groeien in ons leven? Jezus wil ook groeien in het leven. Van een klein babytje wil hij worden tot een kind. Van een kind tot een man. Van een man tot de Zoon van God die wonderen doet. En ik moest eraan denken eigenlijk vanmorgen. Toen dacht ik, hoe groeit een kind? Wat heeft een baby nodig om te groeien tot de man? Of tot de zoon van God? Er zijn een paar dingen die je moet doen. Weet je? Je moet het voeden. Als je het geen voedsel geeft, groeit het niet. Je moet het koesteren. Een baby, je neemt het in je armen. Maar een kind neem je in je armen. Je neemt het tot je. Je houdt het vast. Je houdt het dicht bij je. Je koestert het. Zodat het zich veilig voelt bij je. En veilig voelt ook om te groeien en te ontwikkelen. Kinderen die geen veilige plek hebben thuis, groeien en ontwikkelen niet. En misschien zeg ik nu iets spannends. Maar als de Heilige Geest, als Jezus, geen veilige plek bij je heeft, waar hij welkom is, waar hij gevoed en gekoesterd wordt, groeit hij niet in je leven. Hij is groter dan dat hij in je is, hè? Begrijp me goed. Maar in je leven zal die nooit groter groeien dan de ruimte die jij hem geeft. Openbaring zegt ook, zie ik sta aan de deur en ik klop. Niet ik ram de deur open en ik neem het huis in. Ik sta aan de deur en klop en jij bepaalt of ik binnen mag komen. Durven we... Geloven we ook dat we Jezus mogen, dat klinkt raar, dat wij Jezus mogen voeden. Voeden betekent, dat wat ik ergens anders aan kan geven, geef ik aan u. Voeden met tijd, met aandacht. Een kind heeft aandacht nodig en daardoor groeit het. En ik geloof, de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest groeit in je leven als je er ook aandacht voor hebt. Als je er geen aandacht voor hebt, wordt hij stil. Spreekt hij niet meer, beweegt hij niet meer. Bernard zei het zo mooi, dan wacht hij gewoon. En de vraag is, het koninkrijk is in je. Op het moment dat je tot Jezus komt, wordt Jezus geboren in je hart. Zeggen we dan zo mooi, hè? Jezus wordt geboren in je hart. Het koninkrijk is in je. Maar het koninkrijk wil ook groeien in je. Het koninkrijk, Jezus wil niet alleen geboren worden in je hart, maar hij wil ook de zoon van God worden in je hart. De zoon van God die de wereld inging, wonderen, tekenen, redding, bevrijding en genezing bracht. En het is niet de bedoeling dat het koninkrijk zo blijft in je, maar het is de bedoeling dat het koninkrijk uit je gaat komen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Moet het wel eerst vol worden van binnen. Er is geen glas wat overstroomt als je er zo'n laagje in doet. En dan kan je tegen zeggen, ik wil dat het overstroomt, ik wil dat het overstroomt. Zegt God, gooi er gewoon water bij. Gooi er water bij. En de Heilige Geest groeit in ons leven als we het ook aandacht geven. Het Koninkrijk van God wil zichtbaar worden door jou en mij. Maar voeden we het, geven we het aandacht, koesteren we het, gaan we ermee aan de gang, jarenlang. En soms is er tijd nodig om van een baby tot een kind, tot een man, tot de zoon van God te worden. Soms vraagt dat tijd. Jezus was 30 toen hij aan zijn bediening begon. En dat betekent dat 30 jaar Maria helemaal niet zoveel terugzag van datgene wat er beloofd was over het kind wat in haar binnenstad groeit. Heb je daar wel eens over nagedacht? dat Maria gewoon 30 jaar gewacht heeft totdat ze dacht, nu is hij het. Maar daarvoor, ze wist het, maar eigenlijk kwam er nog niet naar buiten wat God beloofd had. Maar ze hield het vast en ze bleef hem koesteren en ze bleef hem voeden. En het groeide en het groeide en het groeide en het groeide. En dit is ook zo wat ik verlang met de dingen van het koninkrijk. Ik geloof in dagen dat er honderden mensen tot Jezus gaan komen. Ik geloof in de dagen dat er in dit huis tientallen honderden mensen tot Jezus gaan komen. In ons land tot Jezus gaan komen. Ik geloof daarin. En ik geloof in de dagen dat God gaat voor bekering, voor genezing en voor herstel gaat zorgen. En ik zeg hier niet mee dat het 30 jaar duurt. Ik zeg ermee dat ik niet zal stoppen met koesteren en voeden en ervoor gaan tot de dag dat ik het door zal zien breken. In die tijd daarvoor stop ik niet. Wil ik niet zeggen, oh nou dit is ook wel goed of dit is ook wel prima. Nee, en ik hoop dat die dag morgen is, hè? Begrijp me heel goed. Maar ik wil het koninkrijk van God zien doorbreken in mijn leven. In jouw leven. In ons leven. En hij wil het doen. Zijn we kijkers naar het koninkrijk? Of hebben we het koninkrijk in ons? Weet u wat Nazareth betekent? Nazareth betekent waken. Wakker zijn. Ogen open hebben. En God zoekt mensen vandaag die hun ogen naar de hemel hebben. Die voeden en koesteren het koninkrijk wat God in hen geboren wil laten worden. En zeggen, God, vandaag is een goede dag om uw koninkrijk door te laten breken. En morgen zeggen ze, vandaag is een goede dag om uw koninkrijk door te laten breken. Ik geloof dat u wil gaan werken. Weet je, en dan zegt Maria, zie de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overkomstig uw woord. En de engel ging weg van haar. Ook dat is weer zo heel mooi Nederlands vormgegeven. Weet je hoe ik zou zeggen in het Nederlands? God, ik ga ervoor. Ik ga ervoor, datgene wat u belooft. Ik ben beschikbaar. Laat het maar groeien in mij. Laat het maar komen in mij. En dit is wat ik verlang en wat ik hoop, ook voor ons vandaag. Ik wil het team alvast uitnodigen om naar voren te komen. Want op dat moment gaat de engel weg. Maar de kracht van God is gebleven. De engel ging weg, Gabriel ging weg, maar de kracht van God was gezet in het leven van Maria. En zij was er klaar voor. En de Heilige Geest komt en de vrucht begint in haar schoot te groeien. En zo geloof ik ook dat God in ons leven die vrucht wil laten groeien. Zijn koninkrijk wil laten doorbreken. Zijn koninkrijk vorm wil geven. En ik hoop dat we met elkaar geen genoegen nemen met een baby. Ik wil niet Jezus als baby, ik wil hem als zoon van God. En elke dag wil ik verlangen naar meer van de Zoon van God in mijn leven. En meer van de Zoon van God door mijn leven. Ik hoop dat je dat met mij verlangt. Ik hoop dat we daarvoor gaan. En dat betekent soms dat we ons uitstrekken naar de dingen van het koninkrijk. Het soms nog niet zien, maar ons niet laten ontmoedigen. Maar blijven jagen. Jagen naar het koninkrijk, erachteraan gaan. En geloven dat God gaat doorbreken. Het betekent soms dat we bidden voor zieken. En meerdere keren bidden voor zieken, maar niet opgeven, maar vasthouden. En met elkaar daarvoor blijven staan. En zeggen, we staan om je heen. En we hebben misschien het antwoord niet, maar we weten wel wie het antwoord is. Laten we samen naar boven gaan. Dan blijven we bidden voor doorbraken. Bidden voor familie. Bidden voor vrienden die Jezus nog niet kennen. En geloven dat op een dag de dag zal komen dat zij Jezus zullen leren kennen. En dat we elke dag zeggen, vandaag is een goede dag, Heer. Vandaag is een goede dag om uw koninkrijk door te laten breken. En ik geloof dat God dat wil doen. Zullen we samen onze ogen sluiten. Heer Jezus. Oh, ik bid dat we kerst niet zullen vieren als een feest van jaren terug. Heer, maar als een belofte. Een belofte voor vandaag. Heer, velen hier hebben ooit op een dag gezegd, Jezus wordt geboren in mijn hart. Ik wil u welkom heten. En ik bid, Heer Jezus, dat we u niet alleen welkom zullen heten als baby. Maar ik verlang, Heere, dat u een kind, een man, de Zoon van God wordt. In ons leven, in onze gemeente. Heer, ik bid dat u plant in ieder mens het geloof hier vanmorgen. Ik wil mijn koninkrijk laten baanbreken door jou. Denk niet te klein over jezelf. Denk niet te min over jezelf. Je bent mijn highly favored one. Jij bent degene die ook mag bidden voor zieken. Jij bent degene die mag bidden voor familie. Jij bent degene die mag bidden voor situaties. En het koninkrijk zal groeien in je. Acht jezelf niet te klein. Acht jezelf niet te min. Maar geloof dat mijn koninkrijk in jouw baan zal kunnen breken. Jezus in jou. Heer Jezus, en ik wil u zo uitnodigen op dit moment. Heilige Geest, ik nodig u uit om dit moment te komen. Er zijn mensen vanmorgen. Dit herken ik. Soms voel ik me gewoon minder waardig christen. Heb ik altijd het idee dat anderen betere christenen zijn. Dat anderen het beter kunnen. Vind ik het genade om in de gemeente te mogen zijn, om met mensen, maar ik voel me vaak gewoon als christen falen. Maar vanmorgen wil ik ook beetpakken dat ik God's favorite one ben. En ik wil echt over je leven die leugen breken, dat je iemand bent uit Nazareth. En kan er uit Nazareth iets goeds komen. En dat er vandaag boven zou komen staan, jazeker. Jazeker. En ik heb echt op mijn hart dat we hier dan de handen op moeten leggen. Dit is soms een hardnekkige leugen. Die je leven soms vasthoudt. Die je ook vaak trekt in falen. Die je soms weer, bij sommigen is dat, het weerhoudt je soms om bijvoorbeeld een keer hardop te bidden. Omdat je vindt dat anderen dat mooier kunnen, beter kunnen. Weerhoud je soms om uit te stappen, want het zal wel niet van God zijn. En ik wil er echt breken over je leven. En als dat voor jou is, wil ik je uitnodigen om een moment gewoon naar voren te komen. Want ik geloof dat God iets wil doorbreken in levens. Als dit voor jou is, God wil je vrijzetten. En denk dan niet, dan kijken ze naar me. Ja, ze kijken naar iemand die vrij wordt. Ze kijken naar iemand die vrij wordt. Ik weet zeker dat er vanmorgen mensen zijn voor wie dit is. En dan vraag ik je echt moed om naar voren te komen. Ik had zo hard, God wil echt Maria's verwekken. Zelfs als je man bent. Zoals Maria krachtig werd, dat ook in jouw leven doen. En God trekt je naar voren en zet je in de schijnwerp. Zeg, my favorite one. Zijn er meer vanmorgen? Kom erbij als dit voor jou is. Als je vaak toch wat minder voelt.